Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week bespreken we de maniacale Pavel Nedved.
De man die nooit ophield met rennen.
Volgens oud-trainer Lippi rende hij zelfs in zijn slaap.
Het is de man die stamina weer sexy maakte.
Een legende bij Lazio en bij Juve. De club die hij zelfs in de Serie B trouw bleef.
Maar we kennen hem misschien wel het best als de motor van dat ene Tsjechische nationale elftal.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. A beleza é você, menina.
Di Pavel Nedved! E Juventus che riaccende tutto! Nedved, ancora straordinario Nedved, la conclusione a rete! 5-0 Pavel Nedved! Che serata!
Hey Jasper!
Hey Daan!
Hoe is ie?
Het is goed.
Ja, gaat het goed?
Ik heb zin in vandaag. Een speler bij wie heel veel luikjes opengaan.
Uit jouw koker?
Uit mijn koker dit keer. Meer daarover straks, want er moet iets, mij iets van het hart. Er knaagt iets aan me.
Vertel.
Ik was aan het werk bij Café de Druif, zoals ik veel aan het werk ben. En een vaste luisteraar van ons is ook een vaste gast van de Druif. En we hebben het dus vaak over voetbal. En hij, jij was ook even langs op een avond en toen was hij er ook en jullie raakten in gesprek. En hij had het over voetbal en de Druif en weet ik veel wat. En hij noemde mij de Dirk Kuyt van de Druif.
Het zit je niet mee met bijnamen, gewoon de laatste tijd dan, hè?
Nee, kijk, het is natuurlijk minder erg dan het Spanga's mannetje.
Ja, ik durf het niet hard om uit te spreken.
Nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik ben ook de enige die dat mag zeggen.
Maar de Dirk Kuyt van het Druif.
Ja, kijk, hij bedoelde dat ik een soort ondersteunende rol heb in de gaten dichtloop en alles een beetje oplos aan de achterkant.
Hij bedoelde het positief wel.
Hij bedoelde het denk ik positief, maar het zit me toch niet lekker.
Nee,
want ik heb het gevoel dat ik wel meer ben dan de Dirk Kuyt. Ik heb het idee dat ik daar toch wel met iets meer flamboyance, iets meer flair daar sta dan alleen een harde werker uit Katwijk. ik heb hem ook een aantal keer een uitweg gegeven van, ben ik niet iets meer zo of ben ik iets meer zo? En hij bleef gewoon zeggen, nee, je bent gewoon Dirk Kuyt.
Ik zou het toch ook aan mij kunnen
en ik heb het graag met hem over voetbal, maar
het is niet prettig gewoon.
Het klaagt aan me.
Maar je bent dan niet Dirk Kuyt, volgens jezelf. Hè? Moet ook zeggen, ik vind jou ook, als ik jou daar bezig zie, vind ik jou geen Dirk Kuyt.
Kijk, ik kan me voorstellen dat ik misschien een beetje nummer 6 ben, die de gaten dichtloopt, ballen verovert en ook vuile meters maakt. Maar ik heb het idee dat ik af en toe het ook even laat zien. Ja, dat ik mee opkom, precies, dat ik iets een klein brandpaasje geef.
Maar welke voetballer ben jij dan?
Nou, dat is natuurlijk een leuke vraag die iedereen zichzelf misschien wel eens afvraagt van, op mijn werk, wat voor een type speler ben ik dan? Ik vind het lastig over mezelf te zeggen, maar ik zei tegen hem, ben ik bijvoorbeeld niet meer een type Frenkie de Jong? Dat is misschien wat onbescheiden. Maar iemand die wel het ook iets creatiever is en het ook iets meer kan scheppen en maken en naar zich toe kan trekken. Ik laat het voor de rest ook een beetje open wie ik dan echt ben.
Maar geen Dirk Kuyt.
maar geen Dirk uit.
Staat hier ook de doodstraf op, zeg maar, inmiddels? Soort... Als iemand je dan straks het bedrijf binnenloopt en zegt, hey Dirk.
Dirk uit vind ik minder erg dan Spangers.
Oké, okay.
Maar misschien een soort, ik dacht, zeg maar, stel dat je dat echt wil belichten, dan zie ik mezelf dan meer als een soort N'Golo Kanté.
Die, ja, als je die kant van het voetbal... Ja.
Of ik ben dan meer een zes dan een hardwerkende buitenspeler. Hoor. Nee, nou dankjewel. Ik ben blij dat je het zegt. Wat voor speler vind jij jezelf op werk?
Nou, ik heb nu een paar minuten gehad om er even goed over na te denken. En ja, Socrates. Nee. Dit is geen definitief antwoord, maar ik kwam uit op Lasse Schöne.
Oké.
Okay. Ja.
Een diepte of een breedte investering die zich uiteindelijk weet te bewijzen.
Zo, en dat, waar je niet meer omheen kan. Nou, dat had ik niet per se in mijn hoofd, maar dat vind ik best wel leuk bedacht. Want ik was natuurlijk, ik ben niet binnengehaald als een top aankoop bij ESPN. Nee, ik dacht een beetje, ik vind Lasse Schöne betrouwbaar. Ik denk dat ik dat ook wel ben in mijn werk. Hij is wel spelbepalend. Hè? Dat kan ik natuurlijk ook zijn. Hij heeft een vleugje genialiteit bij Vlaag ook.
Ja. Ik zie dit al voor me als een soort functionering.
Ik vind het wel leuk,
dat je zo tegenover elkaar komt. Dit zegt Daan, hoe vind je zelf dat het gaat? Ja. En denk je dan zegt, nou...
ik vind het eigenlijk dat het een beetje gaat zoals... dat ene jaar toen Lasse Schöne net bij Ajax kwam.
Ik heb het idee misschien hebben wel meer luisteraars... Zo, dat idee van zichzelf van... ik functioneer in mijn werk een beetje zoals die of die speler in...
Het is een hele leuke vraag. Ik had er eigenlijk nog nooit over nagedacht. En dat is wel gek, want ik vind het echt een leuke vraag.
Ja, maar stuur ook vooral in als je jezelf op een bepaalde manier inschat.
Als je de Riquelme van je kantoor bent.
Lui.
Ja.
In de positieve zin van het woord.
Ik ben gewoon heel lui.
Ik doe zo min mogelijk. Okay, we gaan naar Pavel Nedved.
Ja.
Het was mijn...
Ben je niet gewoon een Pavel Nedved eigenlijk dan?
Ik loop wel veel.
Ja.
Op een drukke vrijdagavond en het terras zit vol ook aan de overkant, dan heb ik wel 25.000 stappen.
Ja, dan ben je meters aan het maken.
In die zin zou je misschien wel kunnen zeggen, maar nee, zoveel drive, zo'n trainingsbeest, dat ben ik niet.
Nee,
dat zou ik mezelf te veel eer aan doen. Maar Pavel Nedved dus, stond al lang op onze lijst. We hebben een soort lijstje waar we af en toe namen opzetten, maar dat ook vaak weer vergeten. Daar stond hij al een tijd op. Het is ook een speler die veel door luisteraars wordt aangevraagd.
Ja, opvallend veel, vond ik wel.
Niet alleen individueel, maar ook als onderdeel van het Tsjechische nationale elftal van begin jaren 2000.
Ja. Hebben we een aflevering over gemaakt?
Hebben we een aflevering over gemaakt. Een elftal wat je helemaal uit je hoofd kan noemen, maar luister die dan dus ook vooral terug, want hij is geweldig. Met ook gekke spelers als Oliver Lucci, die je ook kent.
Ja, die
daardoor.
Ken je gewoon,
Maar het is dus ook een speler die een beetje, dat me een beetje qua insteek een beetje denken aan de aflevering die we ook over zijn teamgenoot bij Juve maakten, Del Piero.
Ja.
Zo'n naam die er gewoon is, die je voor lief neemt, die er gewoon altijd is. Een hele grote naam, maar die nog wel wat invulling kan gebruiken. Want wat was het nou precies? Of zo, wat... Die naam is een beetje een hol begrip geworden, een buitenkant. Maar die proberen wij met deze aflevering dan wat meer in te vullen.
Ja, we gaan inhoud geven aan de voetballer Pavel Nedved. En dan beginnen we zoals altijd met een korte introductie. Pavel Nedved is een Tsjechische middenvelder. Hij begon zijn carrière bij kleine clubs in zijn thuisland. TS Kalna, TS Cep, TS Skoda Pilsen. Het waren opstapjes naar het roemruchte Sparta Praag. Hier speelde hij 4 seizoenen voordat hij de oversteek maakte naar Italië. Naar Lazio Roma. Toenertijd een grootmacht in de Serie A in eind jaren 90. Nedved won hier de Scudetto, de UEFA Cup en hij groeide uit tot een bepalende middenvelder van zijn generatie. In 2001 kocht Juventus hem voor heel veel geld. 41 miljoen was het, geloof ik. En met dank aan zaakwaarnemer Mino Raiola werd hij een van de best betaalde spelers ter wereld. Hij bleef tot het eind van zijn carrière voetballen voor de oude dame. En hoogtepunt naast de vele Scudetto's was het winnen van de Gouden Bal in 2003. Nedved speelde bijna 100 interlands voor Tsjechië en hij is geboren op 30 augustus 1972 en is 51 jaar oud. Vind ik oud,
hè?
Ja, vind ik echt oud.
Hij heeft natuurlijk ook een lange carrière gehad. En dat viel sowieso op, als je dat lijstje nu ziet, dat hij zo lang dan bij Sparta blijft.
Ja.
dat hij dan daarna ook nog eens heel lang, 4 seizoenen bij Lazio
speelt. Best wel lang, ja.
Dan dus ook 8 jaar nog bij Juve speelt. Het zijn allemaal lange, lange hoofdstukken waar hij overal zichzelf echt als een soort legende vestigt voordat hij doorgaat.
Ja, en ik ben er dankzij de podcast ook wel achter gekomen dat ik dus heel erg hou van dit soort spelerspaspoorten. Ja. Liefst dan wel, zeg maar, 4 clubs in 4 verschillende landen.
Ja, dat is
en mooi, dan bij elke club jaartje of 3, 4, zoiets. Ja, dat is denk ik het ideale spelerspaspoort.
En dan heb je echt tijd om jezelf te vestigen.
Turam kwamen we laatst tegen. Monaco, Juventus, Barcelona.
Prachtig, toch? Dan een strik omheen.
Waar moet je het eerst aan denken bij, Pavel?
Dat is toch een wedstrijd van Tsjechië tegen Nederland. Een wedstrijd die er volgens mij heel veel was. In mijn herinnering was het de legendarische wedstrijd op het EK 2004. 2-3 werd het voor de Tsjechen.
Met de wissel van Robben voor Bosveld.
Precies. Maar vooral ook een geweldige wedstrijd. Meer daarover later. Maar het was blijkbaar niet die wedstrijd. Want ik heb het geprobeerd terug te zoeken. Maar het was een andere wedstrijd. Ik kon niet vinden welke. Want het waren er dus veel. Veel Nederland-Tsjechië. Maar het was een wedstrijd waarin Nedved Nederland, of in ieder geval mij thuis en met iedereen met wie ik zat te kijken, helemaal gek maakte. Hij bleef maar gaan. Hij was niet te houden. Hij was overal op het veld. Overal zat hij tussen. Hij bleef maar opkomen. En zo'n speler waar je helemaal gek van wordt, je eigenlijk aan gaat irriteren, maar tegelijkertijd ook heel veel bewondering van hebt. Dat iemand zo goed is en dat je zoveel last van iemand kan hebben. En ik weet dat in die wedstrijd, dat hij dus maar bleef gaan. En uiteindelijk werd hij moest al een keer naar de kant voor een blessure. En daarna brak hij zijn arm, volgens mij. En kwam hij terug. En dus dachten wij thuis van,
we zijn van
wat
hem
zonde,
af.
Maar we zijn van hem af. En toen kwam hij met een ingegipste arm weer terug. En toen, ik weet nog hoe wanhopig ik ben. Kan het nou? Die gozer blijft maar gaan. Is niet te stoppen. Zo'n speler was het. Ik heb het even opgezocht. In een periode van eind jaren 90 tot begin 2000 moest Nederland voor mijn gevoel dus elke week ongeveer tegen Tsjechië. Dat viel best mee. Het waren er 9 wedstrijden in 10 jaar.
Vind ik alsnog veel, hoor.
Toch best veel.
Ja, speel je elk jaar tegen elkaar.
En waarschijnlijk ook omdat het niet zo goed ging meestal. Van de 12 interlands in totaal, waarvan er dus in die periode de meeste werden gespeeld. 3 gewonnen, 3 gelijk, 6 verloren.
Dat zijn geen goede cijfers.
Geen goede cijfers. Nee, was het eerste waar jij aan moest denken?
Nou, dus ook wel gelijk aan dat Tsjechische elftal met Koller, Nedved, Rosicky, Ujvalusi, Grigera, Galasek, Petr Cech. Je kan ze gewoon echt bijna alle 11 in 1 keer opnoemen. Ik moet ook meteen denken aan een goal die Nedved in de arena maakte met buitenkant voet. Dat is ook een wedstrijd die me nog helder voor de geest staat. Ik zie ook, ja, dat uiterlijk. Heel, heel scherp meteen voor me. Een beetje dat spitse, een beetje muizen gezicht of zo op een of andere manier. En die blonde haren in dat rare kapsel. Op Puma's zie ik hem ook voor me. Ik weet niet of hij zijn hele leven op Puma's heeft gespeeld. Maar dat is wel een beeld wat ik voor me zie. En ik heb ook wel echt het gevoel wat jij net omschrijft. Van, volgens mij was dit een speler die dat cliché eer aan doet van je kan hem maar beter in je team hebben zitten.
Ja.
Een ramp om tegen te spelen. Die kan je echt maar beter in je eigen team hebben zitten. Ik denk dat we dat beeld straks ook wel bevestigd gaan krijgen. Dat het een ramp was om tegen Pavel Nedved te spelen.
Dat is natuurlijk een grote kwaliteit. Nog even over die rol die jij net aanhaalde in de arena. Het was 2004, Juventus kwam op bezoek. Zlatan had net de overstap gemaakt en speelde dus meteen mee tegen zijn oude club.
Oh ja.
En Ajax had geen tijd meer om een vervanger te halen en moest met, volgens mij, Sonk aantreden tegen dat grote Juventus met Del Piero en Nedved en Zlatan dus. En walsen echt over Ajax heen. Camoranesi krijgt de bal in de 16 aangespeeld, een beetje tussen verdedigers in, moet terugkappen. Legt hem heel subtiel een metertje terug naar de rand van de 16. Nedved komt aangelopen en het is geen stift, het is geen schot, maar het is puur op techniek.
Het is een stoot, vond ik.
Ja, het is, want hij komt een beetje van rechts naar binnen toe gelopen. Die bal komt aangelegd, dus je zou denken dat hij met links in de verre hoek kan krullen. Maar in plaats daarvan doet hij eigenlijk met zijn rechterbeen alleen een stapje naar rechts.
Ja.
En puur op techniek zeilt die bal echt in de kruising over Lobont heen.
Hij zet eigenlijk zet hij een stap. Alleen die stap eindigt gewoon met zijn voet onder de bal, zeg ja, maar.
En een beetje een stap opzij is ja, dus ook.
En daarom komt er zo'n heel mooi effect. En zelt hij inderdaad de kruising in. Dat is echt een hele, en, hele mooie, heel mooi doelpunt.
En daardoor blijft hij ook staan. Ja, na het schieten klopt, ja. Staat hij even. En dan gaat die bal erin. En dan loopt hij heel mooi met een vinger wijzend. Loopt hij een soort rondje over het veld. En dan hij houdt zijn arm eigenlijk gestrekt met die wijsvinger. En doordat hij een rondje loopt, wijst hij eigenlijk iedereen even aan. Van, ja,
heb je dit gezien?
Kijk maar even.
Ja.
Maar wat je zegt, inderdaad, in die wedstrijd, maar dus ook in alle wedstrijden tegen het Nederlands elftal, een speler die je die het liefst kwijt zou, het liefst weg zou zien, maar tegelijkertijd ook van geniet. Wat zijn nog meer van die spelers voor jou?
Ja, dus die het teams waar jij van houdt altijd moeilijk hebben gemaakt, maar waar je stiekem ook wel van kan genieten.
Ja,
ja, Mark van Bommel. Er is natuurlijk een periode geweest dat PSV een aantal jaar achter elkaar won in de arena. Of in ieder geval resultaat pakte daar. En ik kan me nog één wedstrijd herinneren. Volgens mij was ik op een verjaardagsfeestje van iemand en we waren in een zwembad. Dus ik kon die wedstrijd niet kijken. En dan na de wedstrijd keek je dan op teletext om te zien hoeveel Ajax gevoetbald had. En toen, volgens mij was het 1-4 of 2-4 voor PSV en had Van Bommel 4 keer gescoord. Ja, dat was wel een speler die heel vervelend was tegen Ajax vooral dan. Maar toch ook, dat je ook wel eerlijk moest toegeven, hij is gewoon heel goed ook.
Maar die heeft het zeg maar, sommige spelers willen goed zijn voor hun team. Andere spelers, zoals Van Bommel, verheffen de kunst van het irritant zijn om vooral tegen te spelen. Dat je gewoon de tegenstander zo moeilijk te mogen.
Ik denk
te
dat
maken.
Hij inderdaad extra goed wilde zijn tegen Ajax in de arena. Ja. Dat straalde er wel vanaf.
Ik moest meteen denken aan een wedstrijd. Ik ben een keer in San Siro naar een wedstrijd geweest in de donkere jaren van Milan.
Ja.
Ik supporte ze toen wel. Ik heb toen een jaar in Milaan gewoond. Dus ik was natuurlijk wel, nou, voor Inter of voor Milan maakt me niet zoveel uit, maar ik ging naar een wedstrijd van Milan tegen Fiorentina. Dus ik was automatisch voor Milan. En Fiorentina speelde Milan helemaal aan gort. Maar dat kwam vooral door één man. Frank Ribéry was gestopt bij Bayern. En kreeg een staande ovatie bij zijn wissel in de 80ste minuut. Van het hele publiek in het San Siro. Eigenhandig Milan aan gort gespeeld.
Milan gesloten Ribéry. Mooie herinnering. Ja, laten we terug naar Nedved gaan. En dan laten we beginnen ook bij het, bijna bij het begin van zijn carrière. 96 is het. En Nedved heeft een voorcontract getekend bij PSV. En dit was iets wat ik niet wist. Dat Nedved dus heel dicht bij een transfer naar PSV was. Maar dat niet is doorgegaan. En daar zit wel een mooi verhaal achter. Frank Arnissen, toenmalige technisch directeur van PSV, die had Nedved getipt gekregen en ze waren zodanig onder de indruk dat ze hem een contract aanboden. Nedved ondertekende dat, een soort van voorcontract. Maar toen, 96, stond het EK nog voor de deur. Tsjechië, een land wat eigenlijk nooit wat presteerde op het Europese voetbal, op de eindtoernooien, deed nu wel in één keer heel goed, want ze haalden de finale. Verloren die finale van Duitsland. En Nedved was een van de beste spelers van het elftal. Dus er was opeens wat meer mogelijk dan PSV. Lazio Roma kwam om de hoek kijken. Nedved nam een nieuwe zaakwaarnemer in de arm. Ene Mino Raiola. En dan weet je het wel. Raiola maakt zijn eerste grote transferdeal. Met Nedved dus als speler. En dat wordt niet PSV, maar dat wordt Lazio Roma. En ik vind het sowieso wel een mooi verhaal dat dan iemand op zo'n toernooi opeens kan ontploffen en dat de wereld aan je voeten ligt. En dat dit dus de eerste grote transfer van Raiola is, vind ik ook vet. Want Nedved Raiola, ik wist het ergens wel van, oh ja, tuurlijk, die hebben een soort van connectie samen. Maar ik wist niet dat het de eerste transfer van Raiola was. En Raiola heeft later ook vaak de loftrompet gestoken over Nedved. Hij kon naar Real uiteindelijk, hij kon naar Manchester, hij kon naar Barcelona. Wilde hij allemaal niet, hij wilde lekker in Italië blijven. En Raiola heeft het wel eens uitgelegd dat Nedved gewoon niet zo van verandering houdt. Dat hij loyaal is, dat het bij hem draait om voetbal, om familie en niet per se om geld. wat dat betreft is het natuurlijk een beetje een slechte match met Raiola. Want bij Raiola draait volgens mij wel ongeveer alles om geld. Maar het past ook wel weer heel goed bij elkaar. Die twee zo samen, toch?
Ja, hij zorgt natuurlijk wel heel goed voor zijn spelers. Dus ik heb wel het idee dat hij altijd luistert naar wat zij willen. En dat is voor ons, voor de buitenwereld, bekijken we toch vaak vanuit een club die je support. Of voor een elftal wat je mooi vindt spelen. Of
zou je hem als zaakwaarnemer willen als je voetballer was?
Ik denk het misschien toch wel.
Ja?
Ja, want je haat hem dus als fan van een club, omdat hij puur voor het belang van de speler gaat.
Ja.
Dus als speler haalt hij het, en dat is uiteindelijk zijn taak ook, toch? Om die spelers te vertegenwoordigen. En daarvoor haalt hij het onderste uit de kan. En alle spelers die bij hem zitten, of zaten, lopen met hem weg.
Ik vind wel dat hij heeft natuurlijk op een gegeven moment ook heel veel van die hele grote jonge talenten onder zijn hoede gehad. Zoals Brian Brobby of Wassim Boey. Nog langer geleden soort van jeugdspeler van Ajax. En ik had wel het idee dat hij op een gegeven moment dat soort jongens wel heel snel naar Italië leidde. Dat ik een beetje dacht van, is dit nou per se in het belang van de speler? Of zie je gewoon een grote zak geld, wat natuurlijk ook een belang van die speler is, maar misschien niet het belangrijkste belang.
Nee, dus het sportieve belang raakte misschien wel eens op de achtergrond.
Ja, maar ik denk dat voor de echte topspelers, waar dat soort keuzes dus niet gemaakt hoeven te worden, want ze staan al aan de top, dat je echt niemand beter kon hebben dan Raiola. Maar nog even terug naar die bijna transfer van Nedved naar PSV. Dat voor mijn gevoel fantastisch gepast, toch? Nedved en de club PSV.
Ja, ik had het wel voor me gezien.
Ja.
Nu, net als Noah Lang naar PSV.
Ja, jij zei dat gelijk.
Op een of andere manier.
Ja.
Dat klopt of zo.
Ja, Bellingham naar Real had ik dat ook heel erg. Toen hij in die aanloop een keer een interview gaf dat hij niet naar een echte voetbalclub wilde. Dus niet naar City bijvoorbeeld, omdat het allemaal zo een nieuw geld en zo. En Real en Liverpool bleef geloof ik een beetje over. Toen werd het Real. Nou, dat past natuurlijk ook heel goed.
En het hoeft, kijk, daar pakt het sportief natuurlijk ook heel goed uit. Maar soms is het al genoeg dat het op papier van tevoren al helemaal klopt. De Rossi naar Boca.
Ja.
Dat soort transfers, dat wordt uiteindelijk niks. Maar dat daarvan op papier zeg je, dat past. Ja. Dat is supergoed.
En goed dat dat ook gewoon gebeurd is nog. Bijna transfers zijn, vind ik ook mooi. Dus Nedved bijna naar PSV. Eto'o bijna naar Ajax die ene zomer. Of afgelopen zomer, dat op een gegeven moment, dat was een heel kort gerucht, maar het was er wel eventjes, dat Arsenal zich wilde gaan mengen in de strijd om Mbappé.
Ja.
Toen dacht ik, dit zou toch
dat
zo mooi
passen. Dat past op een of andere manier, toch, als een soort Henri-kopie-achtig daar weer.
Dat past perfect. Ja. Trabelsi naar Arsenal. Dat hij bij PES al bij Noord-Londen zat. Zo dicht was hij bij een transfer naar Arsenal. Is natuurlijk uiteindelijk nooit doorgegaan. Maar dat zijn altijd wel mooie dingen. Maar Nedved gaat dus niet naar PSV, maar gaat naar Lazio. Club waar hij van 96 tot 2001 zou spelen. En waar hij zou uitgroeien tot een van de beste middenvelders ter wereld. En ja, ik vergiste me daar altijd nog wel in. Maar ik dacht, Italië, Lazio-Rome, waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, eind jaren 90 was dat gewoon het epicentrum van het Europese topvoetbal. Al die mooie spelers voetbalden in Italië. En Lazio was een van de ploegen die bepaalde in de Serie A. En dat kwam vooral dankzij de miljoenen van de Italiaanse zakenman Sergio Cranotti. De club, eigenlijk de tweede club van Rome, groeide uit tot eventjes de grootste club van Italië. Met als hoogtepunt 1999-2000 toen ze kampioen werden. Een elftal met echt geweldige namen. Mancini, Nesta, Veron, Mihailovic, Marcelo Salas. Ja,
en ga zo maar door.
Echt geweldig. En een jaar eerder schoot Nedved de blauwhemden tegen Real Mallorca nog naar winst Europa Cup. UEFA Cup eigenlijk. Dus dat was echt wel een bijzondere tijd met Nedved in dat lichtblauwe shirt van Lazio.
Ja, en dat verhaal van dat ultieme hoogtepunt, de Scudetto in 2000, heeft ook een mooie aanloop. In 1999 staan ze op de ene laatste speeldag nog eerste, maar spelen ze gelijk tegen Fiorentina en verspelen ze die koppositie dus in het zicht van de haven, verliezen ze hem. En daardoor wordt het kampioenschap van het jaar daarna extra zoet. Lazio staat op de laatste speeldag tweede. Juventus hoeft alleen te winnen van het nietige Perugia. Lazio moet winnen van Regina. Lukt dat? 3-0. Moeten kijken naar wat Juventus doet. En die verspelen die koppositie. En ze worden dus op de laatste speeldag kampioen. Voor het eerst in 26 jaar tijd. 4 dagen later spelen ze ook nog eens de bekerfinale tegen Inter. Die ze ook nog eens winnen. En ze dus de dubbel pakken. En dat is dus meteen ook het absolute hoogtepunt van die gloriedagen van Lazio. Geweldig shirt, geweldig team. Hadden we zo een aflevering over kunnen maken. Maar het kaartenhuis dondert daarna toch een beetje in elkaar. Dat alles of niets voor zo'n succes. Ja, dat wordt dan na zo'n succes toch niets.
Maar is het dan alles of is het dan niet?
Ja, wat mij betreft is het.
Of is het gewoon allebei?
We hebben het hier volgens mij eerder over gehad in de aflevering over het wonderseizoen van Twente. Die ook
werden kampioen in de Eredivisie. Joop Munsterman met
allemaal trucs.
Ja.
Is dat het waard achteraf gezien? Ik denk het wel. En het is lelijk natuurlijk, want er zijn allerlei smerige spelletjes voor nodig. En er komen hele donkere dagen daarna. Maar voor een club die normaal altijd in de subtop, misschien net of middenmoot meedoet.
Ja.
1 keer die kroon te pakken, is volgens mij een aantal jaar zwoegen, is dat het waard, toch? Je hebt toch liever, in plaats van altijd 5 te worden, heb je toch liever gewoon 1 keer eerste en daarna een paar seizoenen keukenkampioen-divisie. Ja. Whatever. Je kan
als je maar wel weer terugkomt. Want in Engeland heb je natuurlijk af en toe voorbeelden dat zo'n club het probeert, dat het niet lukt. Dus dat eigenlijk het aanvallen van de top al mislukt. Dat ze wel tegelijkertijd die club naar de galamies hebben geholpen. Dat ze degraderen en dan nog een keer. En dat het gewoon klaar is met zo'n club. Dat gaat te ver.
Maar zolang je dus 1 keer kampioen wordt, 1 keer een prijs pakt, dan is het waar.
Ja, en dan eventjes ver wegzakt, want je moet wel op de blaren zitten, maar uiteindelijk weer langzaam terugkrabbelen. Dan is het zeker waard. Ja.
Maar ik denk dat Lazio fans misschien nog steeds wel teren op dat kampioenschap.
Dat zou echt zomaar kunnen.
Van 2000.
Ja.
Maar dondert het jaar daarna dus een beetje in elkaar. Nedved en Veron worden onder groot protest van de fans uit financiële nood verkocht. En nu zijn ze gewoon weer tweede club van Rome.
Ja en Nedved wordt verkocht aan de concurrent, aan Juventus. En dat is een transfer die tot stand komt met veel heisa. En natuurlijk wordt de transfer weer begeleid door Mino Raiola. Dat project bij Lazio loopt dus op zijn einde. De zoon van de voorzitter, Carnotti, die heeft het niet zo op Nedved. En Nedved ook niet op hem. Lazio, ingestort. Nedved wil weg. Maar Raiola wil hem eigenlijk naar Engeland of naar Spanje brengen. Maar Nedved wil gewoon in Italië blijven. Wat ik net ook al zei, hij houdt niet zo van verandering. Hij heeft het goed in Italië. Dus hij wil in Italië blijven. En Juventus is eigenlijk de enige club die hem kan betalen. Voorzitter van Juventus, Foggi moet ik denk ik zeggen. Die denkt eigenlijk heel simpel. Ja, die Nedved, die scoort altijd tegen ons. Dus volgens mij moeten we hem gewoon hebben. En Raiola, die heeft tegelijkertijd ook maar 1 doel. Die wil dat Nedved meer gaat verdienen dan de man die vervangt bij Juventus. Ja, en dat is Zinedine Zidane.
Ja, ga er maar eens aan staan.
Ja, en Raiola zou Raiola niet zijn als het hem nog lukt ook. Dat hij Nedved een beter contract bezorgt dan dat Zinedine Zidane had.
Ja, en Nedved moet los van de druk van dat enorme contract en die enorme transferfee, moet hij ook nog eens sportief die schoenen zien te vullen van de beste middenvelder aller tijden. Dat eerste jaar worden ze wel kampioen, maar kent hij toch wat aanpassingsproblemen. Er wordt geschreven, Nedved, all hair, no skill.
Vind ik een hele goede uitspraak, ja. Weet jij toevallig hoe dat in het Italiaans klinkt?
Nee.
Nee?
Nee, dat zou ik moeten eens even opzoeken. Dus ze worden kampioen, maar hij krijgt toch wat persoonlijke kritiek. En de enige manier voor Nedved om met frustratie om te gaan, is meteen dus ook zijn grote kracht, nog harder trainen. En hij trainde al hard, maar die hele zomer is hij niet te stoppen. En hij komt terug echt als een beest. De fitste speler misschien wel aller tijden.
Misschien wel echt, hè, denk ik.
Hij is nog fitter. Hij kan nog langer door. En Lippi bouwt het elftal nog meer om hem heen.
Hij krijgt een andere positie.
Hij staat aan de linkerkant. Hij speelt natuurlijk vaak aan de linkervleugel. Maar het wordt nu een 4-3-1-2 systeem. met Nedved als trequartista. Dus op de nummer 10 achter Del Piero en Trezeguet. En wat een heerlijk team. Buffon, Conte, Del Piero, Davids, Thuram, Trezeguet, Zambrotta.
Echt een geweldig elftal.
Prachtig elftal. Ja. Lippi als coach is ook mooi. En Nedved is de motor van het team. Ze worden dat seizoen dus ook weer kampioen. Zijn derde titel dus in 4 jaar tijd. De competitie gaat van een leien dakje. Champions League in principe ook. Ze worden eerste in de eerste groepsfase in een pool met Feyenoord. Ze worden tweede in de tweede groepsfase achter United. Maar daarna schakelen ze Barça en Real uit om in de finale tegen Milan te komen.
Zo wil je Champions League ook hebben, toch? Dat je gewoon de beste elftallen uitschakelt.
Ja, heerlijk. En vooral de return tegen Real is echt een heerlijke wedstrijd. In Madrid wordt het eerst 2-1. Maar in Turijn staat Juve aan de hand van Nedved op. Het wordt eerst 3-0 door goals van Trezeguet, Del Piero en een heerlijke Nedved goal. Een diepe bal. Nedved is natuurlijk altijd in beweging. Gaat diep. Komt een beetje tussen twee verdedigers uit. Kan wel soort van door op de keeper. Maar hij heeft niet de pure snelheid. Nee. Maar wel de visie om de bal in één keer vanuit de volley. In de verre hoek te volleyen. 3-0. En het is een beetje zoals die goal van Robben tegen Spanje. Hij is zo fit. Hij kan gewoon niet ophouden met rennen. En
rent dus, juichen niet, bedoel je?
Ja, dus hij rent nadat hij die volley erin schiet door. 20 meter nog langs het goal. Over de boarding heen. Over de tweede boarding heen. Over de Sintelbaan heen. Om het helemaal in de catacombe ongeveer met de fans te vieren. Publiek is uitzinnig.
Wedstrijd beslist, ja, ook,
wedstrijd
zou je
in
zeggen.
Principe beslist 3-0 tegen Real. Het is ongelooflijk. Zidane doet vervolgens nog wel iets terug, de 3-1. Maar dan komt daar toch een moment. Een soort een beetje een lullig duel op het middenveld. Steve McManaman heeft de bal. Draait terug. En Nedved was hem aan het opjagen. Lijkt een beetje verrast door die omkeer van McManaman. En een beetje halfvallend, lullig. Niet echt hard, maar wel genoeg dat hij hem echt raakt. En Steve McManaman een beetje lullig voorover valt. Tikt een beetje zijn ene been tegen zijn andere been.
Onnodig wel, hoor.
Onnodig. Je kan hem geven. Had ook niet gekund. De scheidsrechter had hem kunnen sparen, maar geeft toch de gele kaart aan Nedved. En dat betekent dat hij geschorst is voor de finale, want het is zijn tweede geel in die knock-out fase. Hij blijft zo zitten met zijn arm op zijn handen en knieën op het gras met de kop omlaag. Die blonde haren vallen voor zijn gezicht. Hij moet hem echt incasseren, want hij weet wat het betekent. Duurt een aantal tellen en dan zie hem toch zijn hoofd oprichten, gaan staan, een paar keer heel diep zuchten. Want hij weet dat ze door zijn, maar hij weet ook wat het betekent. En na afloop is er een ereronde waarin hij in tranen het publiek bedankt en niet weet of hij een feest moet vieren of moet huilen. En dat is echt een onmenselijke gevoel natuurlijk. Die ja, gele kaart
een onmenselijke regel gewoon, toch?
Ja, dat kan.
Het is zo goed dat dat is aangepast.
Ja, want
Dat zijn lullig momentje.
Meer voorbeelden van, maar een finale missen. Ook voor de tegenstander wil je toch winnen van Nedved. Die finale wordt dan uiteindelijk ook verloren van Milan op penalties.
Penalties, ja.
Ja, wie weet. Er zijn allemaal mensen, er zijn veel quotes te vinden van Lippi en andere medespelers die zeggen, als we Nedved hadden gehad, hadden we die finale gewoon gewonnen. En ik geloof dat denk ik ook wel, want hij is zo belangrijk in dat team.
Ik geloof daar ook wel in. En het is ook nog een mentale tik die je denk ik krijgt als je beste speler misschien wel op zo'n manier moet missen. Dat blijft toch een beetje hangen, denk ik. Het elftal wordt er ook minder van. En het is gewoon een gemankeerde finale op die manier. Dus het is een van de weinige goede dingen die de UEFA heeft aangepast de laatste jaren. Dat die regel niet meer bestaat. Dus Nedved mist die finale. Hij blijft wel bij Juve nog een aantal jaar. En dat is bijzonder. Want ja, het is de tijd van het Calciopoli-schandaal. Het grote omkoopschandaal wat Italië jaren in de ban heeft. Vaak teruggekomen in deze podcast ook al. En de grootste consequentie van het Calciopoli-schandaal is dat Juve wordt teruggezet naar de Serie B. Zlatan, Patrick Vieira, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Emerson, Adrian Mutu. Allemaal spelers die vertrekken bij Juve. Op het moment dat ze horen dat dat Juve wordt teruggezet. Ze willen niet in de Serie B voetballen. Maar Nedved blijft de club trouw.
En dat is toch wel bijzonder, want Nou, dat zijn drie spelers die blijven. En hij is de enige niet-Italiaan die dan toch zo zijn hart aan die club verpakt heeft dat hij gewoon blijft.
Ja, want naast Nedved blijven natuurlijk Alessandro Del Piero en Gianluigi Buffon. En ik denk dat Buffon het op de allermooiste manier uitlegt ooit. Wat het voor hem betekende om te blijven bij Juve op dat moment. En dat gold natuurlijk ook voor Del Piero en voor Nedved. Maar Buffon verwoordde het als volgt. We verloren alles om iets te winnen wat niet meetbaar is en wat je niet in je prijzenkast kunt zetten. Respect en liefde.
Boah.
Ja,
oh.
Dat is wel echt een schitterende quote.
Ja, want die trouw, die fans, die zijn jou dan dus ook voor altijd trouw. En ik begrijp dat wel. Dat misschien nog wel, om dan weer om jouw club dan weer op het hoogste niveau te brengen, dat een grotere voldoening geeft dan misschien landskampioen worden.
Ja. Ja, maar als je in zo'n, kijk, een voetbalcarrière duurt natuurlijk maar een jaar of 15 of zo. Dus
ja.
Ik kan me ook goed voorstellen dat je niet 1 of 2 jaar misschien wel wilt verliezen aan zo'n schandaal. En wil voetbal in de Serie B misschien wel op de toppen van je kunnen, dat je op het ene hoogste niveau van Italië moet spelen. Maar ja, voor sommige gasten werkt het dus gewoon toch niet zo. Er zit zo'n club en zo'n supporterschare zit gewoon in hun hart. En die blijven gewoon. En dan krijg je er uiteindelijk wel echt meer voor terug, ja.
Ja, en dat, 100%. Maar dat blijven is voor zo'n kind van de club, Del Piero, en misschien in iets in mindere mate kind van de club, maar toch wel een enorme Juventus-legende.
Ja.
Buffon logischer dan voor die gekke Tsjech.
Ja, zeker. Ja, wat
hij
dat betreft,
houdt gewoon niet van,
hij houdt niet van verandering, nee.
Dat is het. Hij wil eigenlijk ook niet in de Serie B spelen, maar hij vindt het nog irritanter om te moeten verhuizen.
Nee, wel echt bijzonder. En dat plaatst Nedved ook, weet je, in het grote plaatje in één keer in dat rijtje met Del Piero en Buffon.
Laten we dan over de soort speler hebben die het was.
Ja, Nedved. Ja, want we hebben een paar voetbalgerelateerde momenten aangeraakt. Maar we moeten wat dieper op de voetballer inzoomen. En wat mij bij het bekijken van de beelden heel erg opviel, is dat hij altijd onderweg lijkt te zijn. Dus in al die compilatiefilmpjes en in al die wedstrijden zie je hem steeds lopen, rennen, onderweg zijn. Bal op de spits, Nedved is onderweg voor een korte kaats. Spits komt in de bal, Nedved is onderweg om er overheen te klappen, om het gat in te duiken. Hij is gewoon altijd onderweg. En dan kan je afvragen van ja, welke kwaliteit ligt daar dan onder? En ik denk dat je dan tot de kern van Nedved komt. En dat is het vermogen om 90 minuten lang gewoon gas te kunnen geven. Ja, en die kwaliteit, dat je dat kan, komt natuurlijk ook weer ergens vandaan. En dan kom je toch weer bij iemands jeugd terecht. En dat is bij Nedved ook zo. Zijn weg naar het profvoetballerschap. Hij begon zijn carrière dus in de krochten van het Tsjechische voetbal. In een klein dorpje dat Čep heet. En daar ziet zijn ontdekker, Jozef Sadulek, op dat moment jeugdtrainer bij Skoda Pilsen, een iets grotere club 100 kilometer verderop, die ziet de jonge Pavel Nedved voetballen. Die raakt onder de indruk van hem en die biedt hem de kans om bij Skoda Pilsen te gaan voetballen. Vader en zoon Nedved twijfelen geen moment. Dit is een kans die hij moet pakken. Maar dat betekent wel wat voor de jonge Nedved, want hij moet elke ochtend met de trein daar naartoe reizen. De wekker gaat elke dag om 16:30. Van zijn 14e tot zijn 18e neemt hij Sadulek hem onder zijn hoede en ze trainen, schrik niet, 12 uur per dag. En ook een paar jaar later, als Nedved prof is geworden, als het hem gelukt is, als hij inmiddels voetbal bij Sparta Praag, blijft hij op een maniacale manier aan zichzelf werken. De eerste 1,5 jaar zit hij veel op de bank. En na elke wedstrijd en na elke training investeert hij in zichzelf. En dan niet op een krachthonk, voeding, een beetje die wat je nu heel veel ziet. Maar nee, gewoon van achterlijn tot achterlijn rennen. Zo hard als hij kan.
Het is echt ongelooflijk.
En je ziet hem toch, je ziet gewoon zo'n witte schim zo van
in zo'n donkerveld in zijn eentje. En teamgenoten vroegen hem in die tijd ook van, joh, je hebt toch gewoon een proefcontract, wat doe jij?
Ja.
En toen zei hij, waarom train je? En toen zei hij, voor mezelf.
Ja.
Ja, dat is ongelooflijk. En dan, ja.
De kern gewoon. En ook, weet je, die materiaalman, het zal vast allemaal een klein beetje aangedikt zijn, maar die materiaalman die dan keer op keer moet wachten totdat hij net vet klaar is met zijn loopjes, zodat hij die stadionlampen uit kan doen en naar huis kan gaan. En het, ja, het klinkt logisch of zo, dat je zo erg in jezelf investeert, omdat het natuurlijk heel erg trainbaar is. Het klinkt ook heel maniakaal, van ja, op een gegeven moment is het toch wel mooi geweest of zo. Maar Nedved heeft dat later wel goed verwoord waarom hij dat dan deed. Hij zegt, als ik binnen die vier lijnen sta, weet ik één ding zeker. Mijn tegenstander zal het nooit op conditie van me winnen. En die gedachte geeft me zekerheid. Het maakt me sterker. Want stel je nou eens voor dat het me wel zou gebeuren. Dat zou een enorme tekortkoming zijn. Een tegenstander kan technischer zijn, meer tactisch inzicht hebben. Maar je mag nooit op conditie worden afgetroefd. Dat kun je namelijk trainen. En ik vind het de plicht van een prof om alles eruit te halen, om het toeval zoveel mogelijk uit te sluiten. Dan denk je als je dit leest, ja, logisch. Alleen doe dat maar eens elke dag, toch?
Ja, en het is mooi dat hij zo één kwaliteit kiest.
Ja.
Toch? Je zou ook kunnen zeggen, op techniek gaan ze het nooit van me winnen. Of op schieten gaan ze het nooit van me winnen. Maar hij kiest soort voor, in alle stats kiest hij voor het balkje conditie, stamina.
Ja, maar dat is natuurlijk wel het meest meetbaar of zo, denk ik.
Van, ja, maar je kan natuurlijk, als je elke dag nog een paar uur vrije trappen gaat schieten, kun je zeggen, oké, wat er ook gebeurt, vrije gaat niemand beter vrije trappen nemen dan ik. Maar hij kiest om, toch, als je een speler moet maken in een voetbalgame, welk schuifje zet je dan helemaal vol? Hij zet gewoon stamina helemaal vol. Ja,
dat is voor mij toch het meest onbelangrijke.
Ja, maar het blijkt toch wel hoe belangrijk
het is. Nee, tuurlijk. Het is zo belangrijk.
Nog meer mooie quotes van hem. I knew the training pitch better than anyone. Mooi gezegd.
Ja, heel mooi gezegd.
En een beroemde quote natuurlijk van Lippi, die ooit zegt, I think he even runs in his sleep. Ja, ik zie het hem nog doen ook.
Ja, dat is een hele mooie. Ik denk dat hij zelfs rent in zijn slaap, ja. Oh, maar even terugkomend op eigenlijk wat wij, die gedachten die we dus allebei bij het begin van de aflevering hadden en die ik ook had na het zien van die beelden. Ja, dat berust dus wel op de waarheid. Van hij was ook altijd onderweg. Hij kon het ook 90 minuten lang volhouden. Hij had een geweldige instelling echt op het maniacale af. En letterlijk niemand op aarde kon op dat specifieke onderdeel van het voetbalspel een wedstrijd van hem winnen. En dat, ja, ik kan me voorstellen dat dat heel veel kracht geeft.
En wat ik nog ontroerender als extra kanttekening bij dit verhaal vind, is dat hij dat het eigenlijk ook nog eens in zijn jeugd tegen beter weten in was. Want als kleine jongen droomde de kleine Pavel natuurlijk van een grote roem in een van de grote competities in het buitenland. Ja. Niet in het nietige Tsjechië natuurlijk. Maar toen hij klein was, was Tsjechië nog communistisch. En in dat, onder dat communistische bewind was pas mogelijk voor spelers op hun 32e naar het buitenland te gaan. Dus nadat ze hun sportieve piek in Tsjechië zelf hadden beleefd, dan pas mochten ze toch een paar jaar afbouwen in het buitenland. En ja, wat voor nut heeft het dan nog, kan je je afvragen. En dat hij dan met die wetenschap als kleine jongen elke dag 12 uur van 8 uur
voor niks is
8 uur 's avonds tegen beter weten in over dat trainingsveld heen blijft gaan, dat maakt het nog ontroerender. Pas op zijn 17e valt de Berlijnse muur. Een paar jaar later wordt Tsjechoslowakije, wordt het Tsjechië. En dat heeft dan ook als gevolg dat hij na dus die jaren als jeugdopleiding bij Skalna, Gep en Skoda Pilsen op zijn 18e bij Dukla Praag terechtkomt. Een club die onderdeel is van het leger, waar hij dus zijn dienstplicht uit moet zitten. En pas op zijn 20e komt hij uit dat leger en mag hij echt op het hoogste niveau bij Sparta Praag spelen. Dus ook nog eens met die hobbels in een vooruitzicht tegen beter weten in, terwijl hij weet dat hij misschien wel nooit op dat hoogste niveau terecht zou komen door dat bewind, gaat hij toch door met rennen.
En wat vind je dan van die kwaliteit? Van dat maniacale, fit zijn, dat blijven rennen. Want het, ja, je zou zeggen, het is niet echt een Studio Socrates kwaliteit om van te houden.
Nee, stamina is niet heel sexy.
Nee.
Om maar terug te komen
op mijn
vergelijking met Dirk Kuyt. Ja. Dat is het natuurlijk wel een beetje. Lullig gezegd, want Dirk, ik bedoel, het is natuurlijk een kwaliteit en Dirk Kuyt is een geweldige speler. Maar het is niet de sprankeling of de elegantie of de genialiteit waar wij het vaak over hebben. Maar het is denk ik ook wel een verschil met Kuyt in dat het bij hem wat meer, ik zou het meer drive willen noemen. Het is niet alleen hard werken, maar het is Nou, volgens mij wat bijvoorbeeld het goed illustreert is dat hij die drive eerder moet beteugelen dan dat hij dat moet motiveren. En wat dat illustreert is aan hoeveelheid kaarten. Toch wel iets wat, ja, wat vaak terugkomt.
Zijn er veel.
Schorsingen, zoals ja, in die Champions League finale. In 631 wedstrijden krijgt hij 114 gele kaarten en 13 rode kaarten. Dat is echt,
het is echt gewoon veel. Een drift,
hij blijft gewoon doorgaan. En dat, hij moet. In zijn eerste drie wedstrijden bij... Of in zijn eerste zes wedstrijden bij Praag krijgt hij drie keer rood.
Ja, zes wedstrijden, drie rode kaarten. Ja, ja.
Gewoon, dan maar moet hij dus nog echt leren te beteugelen. Maar later lukt het dan meer.
Maar dat is dus eigenlijk elke wedstrijd een rode kaart.
Want ja, en dan word je geschorst.
Rode kaart, geschorst.
en dat geeft een soort gevoel, misschien wordt het een beetje te abstract, maar bij harde werker Kuyt heb je het gevoel, die zet een doel en die doet er alles aan om naar dat doel toe te werken. Maar bij Netvet is die drive zo groot dat je het gevoel ook hebt dat hij niet alleen ergens heen gaat, maar dat hij ook ergens van weg wil.
Vind ik heel treffend gezegd.
Er zit een soort dat je anders lukt dat denk ik niet. Volgens mij is Kuyt meer een soort marathonrenner die een mooie tijd wil neerzetten en hard traint om zo snel mogelijk over die 42 kilometer te zijn. Maar Netvet is volgens mij meer die hele beroemde Marathon des Sables.
Ja,
een zesdaagse ultramarathon door de Sahara van 250 kilometer, dat. En dan nog naar huis fietsen. Een soort, volgens mij kan je alleen die gekte en een soort in die trance komen. En als jij ook ergens voor weg vlucht, moet je ook iets in je rug duwen. Want anders...
Een soort van onzichtbare kracht die je voortstuwt om maar weg te komen van het leven wat je had of zo.
Precies.
Ja. Ja, mooi gezegd.
Daarmee is het een grote kwaliteit. Maar dat zegt, volgens mij doen we me daarmee nog steeds tekort als voetballer. Want met alleen drive word je geen Ballon d'Or winnaar.
Nee, zeker niet. En kijk, ik denk wel echt dat het zijn voornaamste kwaliteit is geweest. Maar hij kon natuurlijk ook gewoon verschrikkelijk goed voetballen. 631 wedstrijden op clubniveau met 144 goals en 110 assists.
Mooie balans.
Ja, dat zijn goede cijfers. Hij was tactisch natuurlijk gewoon heel sterk. Hij had gevoel voor ruimte. Hij had ook gewoon een goede techniek. Maar toch helemaal, hoe mooi en treffend jij het net omschrijft. Die drive is wel, is toch wel het voornaamste. Ja, en als zelfs Zlatan, weet je, daarover zegt van ik kon niet geloven wat ik zag. Zlatan die zichzelf God noemt en die, weet je wel, er is nooit iemand in iets beter dan hij zelf. Volgens mij heeft hij ooit alleen gezegd dat Messi beter is dan Zlatan. En dus over Netvet, want dat hij nog nooit iemand zo hard heeft zien trainen. Nou ja, en we weten hoe Zlatan eruit ziet op zijn 40ste. Die traint zelf ook echt behoorlijk hard. Maar dat valt dus in het niet bij Netvet.
Ja, en dat we negeren misschien daarmee dus een beetje de kwaliteiten die hij als voetballer heeft. Maar we negeren of we schuiven daarmee ook de kwaliteit, uithoudingsvermogen of stamina
naar voren.
Ja, maar die onderschatten we misschien ook
zeker.
Wel. Want hoe belangrijk, het blijkt ook wel hoe belangrijk het is.
Ja, nou volgens mij is het de eerste voorwaarde, de belangrijkste voorwaarde eigenlijk om al je andere kwaliteiten te kunnen laten zien. Toch? En ik denk dat Netvet dat ook goed begrepen heeft. Die heeft gewoon bedacht, oké, als dat in orde is, dan kan ik alles wat ik nog meer kan ik dan op vaker en beter laten zien. Want hoe vaak heb je wel niet dat spelers niet alles laten zien wat ze in zich hebben. En volgens mij ligt het dan 9 van de 10 keer gewoon aan fitheid. Of aan vertrouwen, maar toch ook wel heel vaak aan fitheid. Van ja, het lukt niet, want je bent gewoon niet fit genoeg om dat 90 minuten lang 34 weken op rij te laten zien.
Het is een soort hele stevige fundatie waar al je andere kwaliteiten omhoog komen. En die heeft hij genoeg, dat inzicht, die ruimtes vinden, zijn techniek. Eentje wat we helemaal vergeten is zijn tweebenigheid.
Nogal een belangrijke kwaliteit.
Jarenlang ook nog eens als kleine jongen getraind op twee benen. Volgens mij volstrekt tweebenig ook. Past hem ook goed, vind ik. Echt een tweebenige speler.
Ja, maar juist ook omdat het zo trainbaar is waarschijnlijk. Dat het hem goed past.
En nog een hele mooie specifieke kwaliteit. De volley. Echt iets wat hij ook aan zijn arsenaal heeft toegevoegd.
Ja, maar dan wel de volley met een bal die een keer gestuiterd heeft.
Zijn ook veel goals waar een afgeslagen corner uit de lucht komt vallen en dat hij hem in één keer in de verre hoek ploft. Maar inderdaad, heel veel goals met een stuiter.
En dan stuit het er nog een keer op. En dan vanuit een draai of vanuit inkomen of vanuit zijn loop. Maar ook vanuit, eigenlijk vanuit alle hoeken en gaten werd hij die bal te drukken vanuit een volley waar je hem toch vaak ook hoog over ziet gaan. En dan met dat schieten viel dan nog een keer nog meer op, behalve dat het vaak uit de lucht is. Is dat gevoel, van, zeker met een volley, dat die bal komt aanvliegen en dat je hem volle kracht schiet en dat je hem niet op je voet voelt stuiteren. Toch de definitie van perfect raken.
Ja.
Dat die bal keihard...
Hij vliegt van je voet en je weet al, dit wordt een doelpunt.
Dit wordt hem en hij doet geen pijn. Volgens mij is dat een van de lekkerste...
Zeker.
Staat hij in de top 3 lekkerste gevoelens ter wereld. Een met regen volgezogen bal die net een klein beetje lek is. Net niet helemaal goed raken. Staat hem meteen ook in de bodem.
Inderdaad.
Van
de laatste drie chillen.
Kutste gevoelens die er zijn. Maar bij Nedved lijken alle schoten, of het nou volley zijn of niet, lijken zo lekker van zijn voeten komen. Dat perfecte manier van... Hij raakt ze allemaal vol en zo lekker.
Ja.
Maar het lijkt allemaal alsof hij het niet voelt.
En op zoveel verschillende manieren.
Ja, het is vanuit stilstand, vanuit volle vaart, vanuit een volley dus, vrije trappen, ook een grote kwaliteit. Van afstand, van dichtbij. Het is allemaal lekker erop en hard.
Kletsen. Erop kletsen.
Ja, maar dan zo gevoelloos.
Ja. Ja, het is een mooie kwaliteit. En ook lekker specifiek. Daar houden we van. Gewoon een volley op die manier schieten. Wat heeft deze kwaliteit, of deze kwaliteit ten eigenlijk? Wat hebben die hem gebracht? Wat is zijn hoogtepunt dan geweest? En voor mij is dat toch wel het winnen van een Ballon d'Or. Terwijl hij natuurlijk ook heel veel teamprijzen heeft gewonnen. Maar in 2003 won hij de Ballon d'Or. Hij was toen 31 jaar oud. Werd kampioen met Juventus. Haalde de finale van de Champions League. Ja, die miste hij dus door die vervelende gele kaart. Maar hij won dus wel de gouden bal. Hij werd de eerste voor Henry. Op nummer 3 eindigde Paolo Maldini.
Die de Champions League won dat jaar.
Hoogste Nederlander in de lijst was nummer 6 Ruud van Nistelrooy.
Leuk.
En opvallend op nummer 13 Roy Makaay.
Hoog, hè?
Ja, heel hoog. En nog wel een leuk feitje. Nedved overwon dat jaar de lobby van de Italianen. Want Maldini...
En die zijn goed in lobbyen.
Ja, nogal ja. Maldini had natuurlijk de Champions League gewonnen. Was inmiddels 35 jaar oud. En veel Italianen hadden zoiets van... Laat dit dan het moment zijn dat Maldini hem wint. En dan niet per se voor dit jaar, maar gewoon een soort van oeuvreprijs.
Was ook wel iets over te zeggen.
Zeker, ik had het heel geweest. Mooi gevonden. Maar ja, ik vind het ook wel heel mooi dat Nedved hem gepakt heeft. En er zullen stiekem ook wel wat Italianen geweest zijn die dachten... Nou, die Nedved is eigenlijk ook gewoon een van ons. Ik stem gewoon op Nedved. Maar waarom is die gouden bal nou het hoogtepunt van Nedved? Nou, ik vind het zo mooi omdat eigenlijk de ideale teamspeler... wint hier de belangrijkste individuele prijs.
Mooi gezegd.
Dat past helemaal niet, toch? Want het is zo'n individualistische prijs dat vaak de Zidane's hem winnen. Of de Rivaldo's, of de Van Basten, Messi, Ronaldo. Wie hebben allemaal gewonnen? Allemaal een beetje artiesten, doelpuntenmakers. Mensen voor wie je naar het stadion komt. Die wedstrijden beslissen, die speciaals kunnen met een bal. En Nedved is dat eigenlijk allemaal niet. Dat is gewoon de perfecte teamspeler die een goed afstandsschot heeft. En de rest ook goed kan, maar vooral een teamspeler is. En dat hij dan zo'n goed seizoen kan draaien als teamspeler, dat hij de gouden bal wint. De grootste individuele prijs die een voetballer kan winnen. Dat vind ik echt schitterend.
Het is bijna een paradox dat hij als teamspeler niet de hoogst haalbare teamprijs haalt, maar wel de hoogst haalbare individuele
prijs. En ik denk ook dat hij het zo had ingeruild. Toch?
Daar zie ik hem wel voor.
Die gouden bal inruilen voor die finale spelen.
En winnen. Dat lijkt me ook. Maar ik vind het inderdaad mooi gezegd. En daarmee is het misschien ook wel een van de mooiste gouden balwinnaars van de afgelopen 25 jaar.
Nou, sowieso is het gewoon leuk dat telkens iemand anders hem won in die jaren. En dat die top 10's er ook telkens gewoon best wel anders uitzagen. Ja. Ik verlang terug naar die tijd. En die is nu wel misschien wel weer gekomen. Dus dat is leuk.
Ik ben benieuwd wie het dit jaar wordt.
Ja, heel misschien toch nog één keer Messi hoor, denk ik.
Ja.
Ik weet niet of het nog mag als je in Amerika voetbalt, maar het zou mij niet verbazen als hij hem stiekem nog één keer wint. Met het WK en zo.
Bellingham is nog te vroeg.
Ja, dat is nog net iets.
Haaland net niet vaak genoeg gescoord misschien.
Nou,
Mbappé zien we te weinig.
Ja, Haaland wel de treble gewonnen. Haaland of Messi, denk ik. Ik denk Messi.
We moeten het nog even over Tsjechië.
Ja. Ja.
Want het is dat elftal. Zat even een gedachte-experimentje bij mezelf te doen. Wie speelde er ook weer in dat elftal? Ik kon er 10 noemen.
Oké.
Ik miste alleen, ik heb het even opgezocht, Jiranek. Die had ik niet meer geweten. Die andere 10 namen kon ik gewoon opschrijven. En er zijn niet veel teams en al helemaal geen nationale elftallen waarbij mij dat lukt.
Nee, maar Tsjech, Grigera, dan Jiranek, denk ik.
Jan Kulowski, Uifolusi.
Ja, en dan middenveld.
Poborski.
Rosicky, Netvet, Galasek. En dan voorin Barros en Koller. Dan ben je er al.
Ja.
Zo ja, makkelijk gaat heel dus. Makkelijk, ja.
Lijken, dank je.
Wauw. Ja, maar geweld, inderdaad gewoon echt een van de weinige. Ik kan het denk ik zelfs met Nederlandse elftallen eigenlijk niet.
Als je van een specifiek toernooi een elftal moet opnoemen, kom je denk ik niet ver. En ook bij Tsjechië, het Brückner als coach.
Ja, die
grijze, oude, wijze tovenaar langs de kant.
Ja, tovenaar vond ik hem ook, ja. Maar ja, wat een geweldig elftal, ja. En ik dacht wel, moet ik eerlijk zeggen, dat zij jarenlang echt goed presteerde op die toernooien. Dat viel wel mee.
Ze waren vooral goed tegen Nederland.
Ja, ja. En dus wel tweede in 96 en derde in 2004. Maar in de tussentijd misten ze bijvoorbeeld ook een WK met deze selectie. Dus het was niet alleen maar goed. Maar die wedstrijd waar jij de aflevering mee begon, de wedstrijd van de wissel van Robben. Ik dacht, die moet ik nog eventjes goed terugkijken, want ja, volgens mij was die wedstrijd wel wat meer dan die wissel. En helemaal als we het nu over Netvet hebben, dan wil ik toch zien hoe hij zich staan hield in die wedstrijd. En hij was echt heel goed. En ook leuk dat alles waar we het over gehad hebben, dat je dat heel erg terug ziet komen in die wedstrijd. Overal op het veld te vinden. Een paar geweldige schoten van 35 meter onderkant lat. Dus echt een ongekend schot. Denk wel de beste speler van het veld. Maar er gebeuren ook nog heel veel andere leuke dingen. Seedorf en David samen op het middenveld bij Oranje. Dat is volgens mij niet vaak voorgekomen. Hier wel. Seedorf raakt een keer de paal. David ze ook. Johnny Heitinga krijgt een rode kaart. Maar scoort ook bijna met ook wederom een geweldig afstandsschot. Petr Cech tikt hem uit de kruising, ongekend. Arjen Robben speelde natuurlijk vanaf links.
Maar je zou het bijna vergeten.
Ja, zou je bijna vergeten. Maar die tijd speelde hij vanaf links. En die van de meiden vanaf rechts. Barros maakt nog een hele mooie goal. En dan natuurlijk nog die wissel. Maar die wedstrijd was echt zoveel meer dan alleen die wissel. Dat was leuk om dat even terug te zien.
Ja, die samenvatting vooral nog even. We kruipen richting het einde van deze aflevering. En ik kan de luisteraars die zich tot nu toe bijna een uur lang zichzelf hebben helemaal zitten opvreten van wanneer zeggen ze het nou? Wanneer zeggen ze het nou? Ik kan jullie geruststellen, we gaan het even over zijn knieën hebben.
Ja.
Want het is een feitje dat volgens mij toch wel vaak naar voren komt. Netvet is namelijk een soort freak. Hij leidt namelijk aan een ziekte of hoe noem het, een syndroom dat patella tripartita heet. Wij gewone stervelingen hebben een knie met een menis, of hoe heet het, met een knieschijf, wat gewoon één stukje bot is. Dat losse stukje wat je ook een beetje zo kan,
ja, als je kan bewegen. Als je been zo strekt, dan kan je hem goed voelen.
Ja, en dan kan je hem ook een beetje zo van links naar rechts duwen, wat een eng gevoel is. Bij ongeveer 1 op de miljoen mensen of zo bestaat die knieschijf uit 2 losse stukjes bot. Dat is blijkbaar zo.
Ja.
Dat. Maar bij toeval komt de fysio van Sparta Praag, volgens mij, of het nationale elftal, daar kwam ik niet meer achter. Kretschy komt erachter dat Netvet zijn knieschijven uit 3 stukken bestaan. En volgens hem is Netvet daarmee de enige ter wereld met een knie in 3 stukken. Het wordt per toeval ontdekt nadat hij een knieblessure heeft. Er staan die artsen zichzelf op hun achterhoofd te krabben van hoe,
wat is hier nou aan de hand, joh?
Er is daarna veel onderzoek naar gedaan. Er is niet echt gevonden wat voor voordeel het nou heeft. Maar die Kretschy, die pakt zijn moment. En die zegt dat door die gekke knieën die zo lang kon rennen en dat hij daardoor ook dat typische beetje sleurende schuifelende, voorovergebogen manier van rennen heeft. En dat hij daardoor ook nog eens de bal zo goed onder controle weet te houden. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een te mooi feitje. In combinatie met het feit dat hij zoveel rent. Dat het wel leuk is om te bedenken dat dat inderdaad iets met elkaar te maken heeft.
Ja, en dat het dus dat hij dus misschien wel de enige persoon op aarde is die dit heeft.
Ja.
Ik heb het in ieder geval nog nooit gehoord. 3 knieschijven.
Ik had ook nog nooit van 2 knieschijven gehoord. maar dat is dus inderdaad echt waar. En ik heb naar foto's van zijn knieën zitten kijken. Ik heb zitten inzoomen.
Je kan het niet echt zien, hè? Nee. Jammer.
Waarschijnlijk maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar ja, ik kan me voorstellen dat iedereen tot nu toe zich helemaal heeft zitten opvreten. We gaan naar het einde toe. En dat betekent afscheid nemen van Nedved. En jij kent mijn fascinatie met het afscheid nemen van spelers in Italië. Daar hou ik erg van.
Mooi niche hoekje heb je weer gevonden.
Ja, het is wel echt. Ik kan daar graag naar kijken. Totti is natuurlijk het absolute hoogtepunt in een vol Stadio Olimpico. Del Piero was bizar met een ereronde terwijl de wedstrijd nog bezig was.
Van Nedved?
Heb ik toch ook een half uur op YouTube zitten kijken. en er zijn een paar prachtige details. En één daarvan is zoiets wat je, als er een hele Amerikaanse sportfilm van wordt gemaakt, je het een te cliché detail vindt, is namelijk dat zijn laatste wedstrijd tegen Lazio is. Ja, de cirkel rond. Het staat 2-0 door 2 goals van Jacinta. Lekker.
Italiaanse spits. Een prototype.
En in de 80ste minuut wordt hij gewisseld onder een staande ovatie. Oorverdovend. Alle spelers naar hem toe. Alleen teamgenoten. Lazio kwam niet naar hem toe. Daar is hij dan toch ook al bijna 10 jaar weg. En het is niet een schouderknopje of een soort van handjes geven. Het is echt liefde. Hij wordt echt geknuffeld.
Zoals de Italianen dat goed kunnen.
Door zijn haar geaaid. Hij wordt omhelst. Hij houdt het behoorlijk droog. Je ziet hem zijn tranen wegslikken voor mijn gevoel. Hij gaat het veld af, gaat op de tribune zitten. Gewoon rustig op de dugout, zoals dat hoort, Del Piero. En na de wedstrijd maakt hij een ereronde. Verdwijnt de catacombe in. Zijn teamgenoten maken een erehaag naar het midden van het veld toe. En hij komt op. Er komen ook wat oud-teamgenoten bij die in spijkerbroek en Juventus shirt daar staan. Te klappen. Hij komt met zijn zoontje, geeft hij een paar kussen. Komt door die haag heen naar voren, krijgt een ingelijst shirt. Blijft het publiek bedanken. Die blijven maar staan en klappen. En ja, ik hoop te zien inderdaad dat er de tranen achter zijn ogen branden. Maar dat hij het niet, hij geeft niet toe. Dat is misschien nog wel mooier.
Als je deze moet ranken in Totti, Del Piero, Nedved?
Ja, nummer 3.
Ja, wel nummer 3.
Ja, wel nummer 3, maar toch met liefde een half uur gekeken. En
wel gewoon een Italiaans afscheid.
Ja, het is ook nog wat 8 seizoenen, 327 wedstrijden voor de Bianconeri met dat aanblijven tijdens Calciopoli. Daar hoor je wel een half uur voor te klappen.
Mooi. Goed dat je hier nog eventjes
dat was een van de eerste dingen die ik opzocht.
heerlijk.
Hij stopt dus in 2009 met voetbal. Maar een kleine 10 jaar later, op zijn 45ste, maakt hij nog een mini-comeback. Hij speelt 1 wedstrijd mee met FK Skalna, een club uit zijn geboorteplaats dus. Die spelen op het 7e niveau van Tsjechië. Je denkt, ja, is dat puur en alleen maar om nog 1 keer bij zijn grote liefde te spelen? Nee, hij doet dat vooral omdat zijn zoon daar speelt en hij wil nog 1 keer met zijn zoon op het veld staan. Ze verliezen 4-1 en Nedved junior en senior weten allebei niet te scoren, maar ze staan wel 1 keer met elkaar op het veld. Er zijn foto's vanuit de kleedkamer met die kleine Nedved en de grote Nedved en hij is nog zo ongelooflijk fit.
Geen grammetje vet.
Het is echt ongelooflijk. Ja. Die is na zijn carrière ook niet gestopt met rennen. Alhoewel, hij is natuurlijk zit nu in de board of directors van Juventus. Daar wordt hij in gekozen een paar jaar later. Maar is begin dit jaar geschorst vanwege het Plus Valenza schandaal. Toch wel een smetje.
Ja.
Juventus scheen jarenlang toch wel creatief te zijn met boekhouden. Spelers werden hoger gewaardeerd, zodat ze meer opbrachten. Ze betaalden spelers zwart uit om de kosten weer te drukken. Nou, allemaal dat soort constructies.
Ja, jammer dat Nedved daar toch een klein beetje mee te maken heeft. Maar ik vind, bij sommige spelers snap je wel dat ze zo in zo'n officiële functie als clubbestuurder of zo krijgen. En past het zo ook wel, maar ik vind Nedved gewoon een voetballer.
Ja.
Ja, ik vind het gewoon een voetballer.
Nee, hij is geen bestuurder. Nee, maar ik moet wel zeggen, hij staat daar zo
langs
de kant van het veld in zo'n Italiaans maatpak met die kromme kleine beentjes, dat lange blonde haar. Het ziet er wel indrukwekkend uit.
Nee, tuurlijk. Dat moet je hem nageven. Maar ik zou hem toch het liefst gewoon... Ja, misschien... ergens kwam ik ook nog een quote tegen... dat hij na zijn carrière in een heel groot huis... met trainingsfaciliteiten wilde laten bouwen. Zodat hij daar zelf fit kon blijven. Maar ook jonge mensen kon helpen. Jonge voetballers kon helpen met echt fit worden. Ja, dat lijkt me mooi. Dat we nu van die beelden zouden zien van Nedved... die is wel aan de rand van een bos... Met een soort van heel grote trainings...
Een beetje zoals Vaneburg, Iatare onder zijn hoede nam.
Ja,
bij die gekke kluizenaar Nedved aankomt... die nog steeds aan het rennen is... en die jou nog even leert hoe je echt fit wordt.
Ja, dat lijkt me... Dat had ik heel mooi gevonden. Ja, maar hij is toch te lang in Italië geweest... om niet uiteindelijk in zo'n mooi maatpak te belanden. Nedved, oh. Ja, ik... Ik vond niet zo heel veel van Nedved en ik vind hem nu al eigenlijk al echt vet.
Heel Nedved.
Wat heb jij? Wat is jouw gevoel?
Ja, ik had hem hoog zitten, maar ik wist dus niet zo goed waarom. En nu kan ik het onderbouwen.
Ja, nu kan je het een plekje geven.
Ja.
Geen spijt van, hè?
Nee, zeker niet. Een dankbaar onderwerp voor een aflevering. En we sluiten het af en we gaan door naar Fanshoppie.
De Fanshoppie is nog steeds open, hè? At Fanshoppie op Instagram.
Ja, de tweede hoe noem je dat ook weer? Badge?
Ja, die
deze
staat...
drop is geweest.
Staat online. De espresso kopjes, die zijn allemaal verstuurd. Ik hoop dat ze veilig zijn aangekomen. We hebben hard ons best gedaan om ze in bubbeltjes plastic en mooie doosjes jullie kant op te sturen. Maar je kan dus ook weer allerlei nieuwe producten kopen. En als dit allemaal uitverkocht is, dan komen er weer nieuwe producten op. En zo gaan we nog een hele lange tijd door, als het goed is.
Ja, maak je geen zorgen. We hebben nog genoeg items in kartonnen dozen staan om op de site te zetten.
Ja, en vanaf volgende week gaan we ook via Vriend van de Show weer mooie dingetjes weggeven. Maar in de tussentijd kun je ook gewoon nog Vriend van de Show worden. €2,50 per maand geef je ons lief setje in de rug om deze podcast te blijven maken. En dat kan via www.vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Dan zijn we er vrijdag natuurlijk weer. Het middenveld staat. Wat kan ik erover zeggen? En heel veel dingen, maar dat heb ik vrijdag allemaal gedaan. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. En we gaan naar de aanval toe.
Moeilijk, vind ik het. Ja, voor jou was het gewoon allemaal invullen.
Mijn rechtsbuiten weet ik, mijn spits weet ik denk ik ook. Mijn linksbuiten weet ik nog niet.
We beginnen nu met rechtsbuiten.
Ja, rechtsbuiten, ja.
Denk daar vast over mee. Maandag komt er een bericht op Instagram. En dan kan je ook jouw favoriete rechtsbuiten invullen.
Mart stelt altijd een vraag die gerelateerd is aan de positie. En dan kan je zo'n mooie mok winnen. Dus doe dat vooral.
Tot vrijdag, maar niet voordat we hebben gezegd dat Studio Socrates mede mogelijk wordt gemaakt door FC Afkikken. En we zijn te vinden op Twitter en Instagram, @studio_Socrates. En op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je ons dus al steunen voor €2,50 per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen Fanshoppie.
Ja, dus word lekker vriend van de show. Daar zijn we heel blij mee. En stuur ons een mailtje als je meer kwijt wilt aan ons. Dat kan via studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zijn wij er volgende... Nee, wij zijn er vrijdag natuurlijk weer.
We zijn er vrijdag weer.
Ja, tot vrijdag. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar.
Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.